stemming hebben kunnen brengen. Hartstikke fijn. En ik dank ook maar even namens de hele zaal de bodes die zo hard gewerkt hebben om ons allemaal van een broodje te voorzien. He, toch even tussendoor. Dat gezegd hebbende, gaan we door met het voorontwerp nummer, dus punt 5 op onze agenda, het voorontwerp recycleplan. Daarop is een amendement ingediend dat inmiddels gewijzigd is. Die is zojuist, er waren er twee, dat is er één geworden. Dat is zojuist ook aan u uitgedeeld. Ik stel voor dat we het, de bespreking van het voorstel als volgt aanpakken. Dat u eerst de ruimte krijgt om in algemene zin iets over het recycleplan te zeggen. Dat we daarna het amendement behandelen. Kunt u daarmee instemmen? Gaan we het zo doen? Ja, kan iedereen instemmen? Ik kijk even rond. Ja. Wie zwijgt stemt in, zegt men. Goed, we gaan dus ik geef eerst de raad de gelegenheid om in algemene termen iets te vinden over het voorliggende voorstel. Wie mag ik het woord geven? Is er iemand die het woord wil voeren buiten het amendement om? Mevrouw Koot? Of u wil iets over het amendement zeggen?
Ik dacht dat we in algemeenheid
in algemene zin. Ja, u heeft het woord.
Oké, dank u wel. Voorzitter, Groen-Zwart is in het algemeen positief over het plan. We hebben twee opmerkingen. Ik zou toch graag mee willen geven, stel realistische doelen. 30 kilogram restafval per inwoner in 2030 behoort daar naar mijn mening niet toe. En de tweede opmerking is, geef bij de uitwerking van dit plan veel aandacht aan administratieve last die kan gaan ontstaan. En de kosten daarvan die uiteindelijk door de inwoners opgebracht moeten gaan worden. Weeg dit mee in de uiteindelijke keuzes voor de uitwerking. Dank u wel.
Dank u wel. Andere raadsleden. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. De kosten van afval nemen de laatste jaren toe. Dat is voor veel inwoners een probleem. Om de kosten terug te dringen hebben we een andere aanpak nodig. En wij zien in dit voorontwerp recycleplan goede onderdelen voor deze andere aanpak. En we zullen dit daarom steunen.
Dank u wel. Anderen, meneer Rutten.
Ja, voorzitter, als wij naar dit recycleplan kijken, zien wij hier ook een soort paradox ontstaan. Aan de ene kant wordt de CO2-belasting verhoogd op het verbranden van afval, waardoor dat tot meer kosten gaat leiden. Aan de andere kant exploiteert de HVC een afvalverbrandingsinstallatie die als die niet gebruikt wordt ook zal leiden tot hogere kosten, omdat ze met een inefficiënte locatie zitten opgescheept. Dus we verwachten eigenlijk ook wel dat er naast dit recycleplan nog eens een keer een soort van toekomstplan onze kant op komt, of een toekomstvisie over hoe de AVC hiermee omdenkt te gaan.
Dank u wel, meneer Hoogheide.
Dank u, voorzitter. Meten is weten. Maar eigenlijk met andere woorden, eerst wegen en dan afwegen en dan kan je een beslissing maken. Maar ik kom toch even terug op de commissievergadering. Het is niet gebruikelijk dat ik het doe, maar ik doe het in dit geval wel, omdat ik daar een mevrouw graag vraag had willen stellen. Maar gelet op het feit dat er maar één woordvoerder van mijn fractie was, werd ik niet in de gelegenheid gesteld om dat te doen, want we hadden van tevoren gesproken wie namens ons het woord zou voeren. Dus ik neem nogmaals nu wel gebruik van mijn gelegenheid om even te zeggen wat ik die mevrouw ook had willen vragen. Voorafgaande aan de commissievergadering, bij de bespreking van het recycleplan, werd het voortgevoerd door mevrouw Heesik. Op basis van haar bewoording werd bij mij de indruk gewekt dat zij als gemeenteambtenaar sprak. Stond er ook duidelijk onder. Na de uitzetting werd door de wethouder bevestigd, nee, die mevrouw Heesik die spreekt namens HVC. Dat is de centrale die ons huisvuil verwerkt. Dus die mevrouw die sprak als een belangenpartij. Dat was duidelijk. De gemeente Texel betaalt voor de aanvoer per ton hetzelfde bedrag als de gemeente Alkmaar. Dus deze organisatie heeft alle belangen bij om ons tonnage terug te brengen. Dat had ze het wel duidelijk kunnen stellen en dat heeft ze niet gesteld. Daarnaast heeft de hamster is ook van HVC een kostenfactor. Met andere woorden, Texel is bij HVC het duurste jongetje van de klas. Dat had ik willen vragen. Bent u het mee eens? Had ze natuurlijk nee gezegd.
Ja, ik ga je de portefeuillehouder even het woord afgeven. De mevrouw in kwestie is hier niet, dus ik neem aan dat u iets daarover wil zeggen. Maar misschien even voor de scherpte, maar HVC is uiteindelijk wel het bedrijf waar we zelf ook aandeelhouder van zijn. Nee, oké. Okay. Maar het klinkt een beetje alsof we een externe partij hebben die hier dat allemaal voor ons organiseert. Even misschien in reactie op dit punt eerst, want ik zou dit even van tafel willen hebben. Ook omdat het blijkbaar in de commissie niet aan de orde geweest is. Meneer Kieft.
Voorzitter, wij hebben gemeentewerken. Daar werken mensen heel hard aan de afvalverwijdering. We stellen ook vast, ik wil er zo meteen nog even een korte introductie op geven, waarom dit recycleplan noodzakelijk is. De mevrouw die namens die voor HVC werkt, is door ons ingehuurd onder toezicht van gemeentewerken om een goed voorstel neer te leggen, zodat Texel zijn afvalkwestie goed kan reguleren. En ik vind het heel erg bedenkelijk dat hier een situatie gecreëerd wordt alsof daar belangenverstrengeling zou plaatsvinden. Dit recycleplan wat hier nu ligt is door gemeentewerken bij u neergelegd met advies van derden. En er is zelfs nog een second opinion opgericht tussentijds door gemeentewerken om te kijken of de stappen die voorgesteld werden wel hanteerbaar zijn. Dat was positief. Dus ik wijs ten sterkste af de suggestie dat hier een partij belanghebbend zou zijn bij wat hier uitkomt. Dit gaat om wat Texel moet doen. En dat Texel dat op de meest kosteneffectieve manier kan doen. Dus u ontneemt Texel de mogelijkheid om dit goed te doen als u dit gevoel vertaald in stemming zometeen.
Meneer Hoogaarde, nog even een reactie hierop.
De laatste woorden van de wethouder kan ik niet helemaal plaatsen. Want als bij de introductie van die mevrouw het duidelijk was gesteld hoe het in elkaar zat en namens wie en wat ze sprak, dan had ik deze vraag en het hele verhaal niet hoeven te houden. Dat is niet gebeurd. Dus u hoeft het niet op mijn bord te leggen. Dat legde maar op degene die dat die avond de leiding had. Maar wat ik wel wil zeggen, en dat meen ik echt, en menen wij als fractie echt, op Texel wordt ons huisvuil fantastisch opgehaald. We hebben een fantastische gemeentewerker die het doet. En die verdienen alle complimenten.
In algemene zin, de opmerking die u maakt, want ook op die avond was er een aantal mensen die dat geconstateerd heeft, dat degene die sprak niet helemaal duidelijk geïntroduceerd was, die nemen we zeker mee. Want ik denk dat het wel goed is dat we dat ook in de commissie altijd helder is wie het woord voert en waarover. Al is het maar om dit soort ongemakkelijke toestanden te voorkomen. Meneer Soyer?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een opmerking over het amendement. Kan dat?
Ja, maar pas zo meteen als we de algemene opmerkingen over het plan hebben gehad en de reactie van de wethouder daarop gehoord hebben. Ja? Zullen we daar dan naartoe gaan? Nee, naar de portefeuillehouder. Nee, dus niet dat ik nu weer bij u terugkom zomaar. Ik geef het woord aan meneer Kieft voor een reactie op de vraag die gesteld zijn. Misschien nog iets. U gaf aan nog iets.
Ja, voorzitter, ik wil de mogelijkheid natuurlijk wel even benutten. Ik begrijp uit het papier wat net rondgedeeld is dat de twee amendementen zijn samengevoegd tot één amendement. Klopt dat? Dan is het des te belangrijker dat ik deze introductie geef. En wat wij vastgesteld hebben na de kadernota, die u ook vastgesteld hebt, en waarin drie pijlers zeg maar geformuleerd zijn hoe wij naar het afvalprobleem kijken. Dat is het verminderen van restafval, het creëren van schonere reststromen zodat die buiten de verbrandingscyclus blijven en weer verwaard kunnen worden. En ook de vervuiler betaalt. Dus elke Texelaar moet straks alleen maar betalen voor dat afval wat hij zelf produceert. We stellen vast dat de huidige situatie niet transparant is. Daar zijn allerlei vragen over gesteld, ook in de raad, maar ook in de analyse die vooraf gedaan is. We weten gewoon niet precies waar het afval vandaan komt. We vermoeden wel heel sterk dat een deel van het toeristisch afval via het huishoudelijk afval verdwijnt. En als u nu dit amendement aan zou nemen, dan ontneemt u ons de mogelijkheid om dat goed uit te zoeken. U stuurt gemeentewerkers zometeen geblinddoekt en met de handen op de rug gebonden het bos in. Zoek het maar uit. Ik vind dit echt heel vreemd, voorzitter. Nog even op de hoofdlijn op een rij. Eindelijk scherp zien te krijgen door registreren en wegen welk afval waar vandaan komt, zodat de vervuiler betaald ook kan. Maximaal hergebruik van grondstoffen. De serversprikkel zo instellen dat mensen dat makkelijk kunnen doen. En naar een systeem toe waarin je beloond wordt voor goed omgaan met afval. En wat deze mevrouw ook gezegd heeft, is dat alle gemeentes waarin dit type systeem is ingevoerd, blijkt dat ook de totale hoeveelheid afval afneemt. Je begint na te denken over waarom komt het afval mijn huis in, want ik moet het afvoeren. Dus voorzitter, er is ook heel veel aandacht voor flankerend beleid in dit recycleplan. Communicatie, educatie, afvalcoaches. Wij moeten toe naar de situatie dat we minder afval produceren, dat iedereen ook invloed kan uitoefenen op de hoogte van zijn afvalstofheffing door wel of niet zuiniger te scheiden. Al die dingen zou u weggooien als u dat abonnement aanneemt.
Ja, u heeft een klein beetje voorschot genomen op de bespreking van het amendement. Maar vooruit. Wel met de opmerking dat misschien hebben we, dat gebeurt vaker in deze zaal, dat we doen alsof gemeente werken een zelfstandige entiteit is. Het college wordt ergens naartoe op pad gestuurd. Dus misschien goed om dat even voor de zekerheid toch nog even te stellen. Ik wil eigenlijk de indieners van het amendement even gelegenheid geven om het amendement toe te lichten. Want we hebben volgens mij de algemene bespreking gehad. En ik merk dat er enorm behoefte is om richting het amendement te verschuiven op meerdere plekken. En wat mij betreft doen we dan even hier weer, zoals we dat gewend zijn, meerdere indieners mogen dat even toelichten als die behoefte er is. Ik zie in ieder geval meneer Ran en mevrouw Van de Wetering. Ja, zullen we het zo doen? Mevrouw Van de Wetering was wel echt de eerste. Meneer Ran, dan ga ik mevrouw Van de Wetering het woord geven.
Ik wil graag even als eerste reageren op wat de wethouder zegt. En dat sluit naadloos aan bij het amendement. En dat mag dan de heer Ran doen. Ik hoor de wethouder zeggen, dit gaat om wat Texel moet doen. Elke Texelaar gaat betalen voor wat hij zelf produceert. We weten niet waar het afval vandaan komt. Dat is nog steeds niet helder. En dat moeten we goed gaan uitzoeken. Waar en wat waar vandaan komt. Goed, dat vinden wij eigenlijk ook allemaal. En het feit dat u dit zo specifiek aangeeft, geeft aan dat wij eigenlijk vinden dat u die stappen eerst moet zetten voordat u verder gaat. Juist omdat al deze dingen gewoon nog niet helder zijn. Bijvoorbeeld het straatafval wat in de algemene bakken komt, komt nu, en dat heeft u in de commissie ook gezegd, nog bij het huishoudelijk afval. Er zijn nog heel veel stromen die niet helder zijn. Meneer Ran gaat zo het amendement verder beargumenteren. Maar dat zijn voor mij de hoofdzakelijke redenen waarom we eerst een stop moeten maken.
Nou, meneer Ran, er is niet veel ruimte meer over, maar gaat uw gang.
Ik zal het toch nemen, voorzitter. De bodems hebben niet alleen voor de broodjes gezorgd, maar ook dat er een om 5 voor 5 samengevoegd amendement nog op uw tafel terecht is gekomen. En die wil ik graag even bijna integraal voorlezen, zodat iedereen goed weet waar het over gaat en wat we voor ogen hebben met dit amendement. Want wij ondersteunen de twee-fase aanpak. En gezien de ambitie van het plan en het belang om gedragsverandering daarbij. Alleen vinden we dat het nu nog niet mogelijk is en zelfs opportun is om nu al te beslissen over fase 2. Hoe gaat dat eruit zien? Wat gaan we doen en wanneer? Het vroegtijdig treffen van technische voorbereidingen voor DIFTAR in fase 1 kan de uitkomst van de evaluatie beïnvloeden en financiële middelen onomkeerbaar vastleggen. Door technische voorbereidingen voor DIFTAR uit te stellen tot na deze evaluatie behouden we de flexibiliteit om op basis van de daadwerkelijke resultaten te beslissen over de invoering van DIFTAR. Vandaar dat wij een extra stap inbouwen waarin de evaluatie die voor 2026 gepland stond een belangrijke rol speelt. We willen allereerst graag dat deze evaluatie door externe deskundigen wordt gedaan die dezelfde expertise kunnen brengen, maar met een frisse blik. Dan kan beoordeeld worden of de in fase 2, zoals in het plan geschetst, aansluit bij de conclusies van deze evaluatie of dat bijsturing of temporisering noodzakelijk is. Pas daarna kan de volgende stap worden gezet. Dat betekent dat er nu ook nog niet besloten wordt over de invoering van een recycletarief en de maatregel grof vuil aan huis tegen betaling. Dat is wat er in het amendement staat en daar wordt in één beslispunt een paar zinnen toegevoegd aan fase 1. En daar wordt een en ander gewijzigd aan de beargumentering van fase 2.
Ik dank u. De portefeuillehouder heeft al een reactie gegeven. Wilt nog een keer reageren? Ja? Ja, meneer Kieft.
Ja, voorzitter. Ik hoop dat er sprake is van een misverstand in deze zaal. In het recycleplan staat al dat er een evaluatie gedaan wordt aan het eind van fase 1. Het tweede amendement had oorspronkelijk als opzet om te zeggen van daar willen wij een externe onafhankelijke evaluatie tussen zetten. Dat, ja, dat is deel 2 van de motie. Maar deel 1 maakt u onmogelijk om fase 1 goed uit te voeren. Dat is het venijn wat in de toegevoegde zin zit. Want wij hebben nieuwe middelen nodig. Wij hebben registratie-instrumenten nodig om de verschillende afvalstromen goed in kaart te brengen. Dat kunnen wij nu niet. Dus u zegt, wij zijn niet tegen de twee-fase-aanpak. Daar ben ik heel blij om te horen. Maar u maakt het ons met dit amendement onmogelijk om de eerste fase goed te doorlopen, zodat wij de tweede fase met een externe onafhankelijke evaluatie, waar het collegeadvies was mee te gaan met het tweede amendement en het eerste te ontraden, juist vanwege wat ik nu tegen u zeg. Wij kunnen fase 1 niet goed uitvoeren. En we kunnen u dus ook niet goed informeren over alle verschillende afvalstromen die wij hebben. We hebben die tijd nodig, we hebben nieuwe middelen nodig, we hebben nieuwe instrumenten nodig om dat te doen. En wat ik u natuurlijk kan toezeggen is, want daar zit een beetje de angel, vermoed ik, dat u niet wil dat er geïnvesteerd wordt in instrumenten en middelen die alleen voor de DIFTAR-fase, voor de recyclatariefase nodig is. Maar alle andere investeringen die we doen, die moeten wel recyclatarief proof zijn. Want anders hebben we niks aan die eerste fase. Dus ik doe echt een dringend pleidooi. Leg ik bij u neer om het tweede deel van het amendement met de toezegging van het college dat we uiteraard extern onafhankelijk evaluatie zullen doen van de gebruikte resultaten. Dus het oorspronkelijke amendement van Tessels Belang, om uw amendement tot dat onderdeel te beperken. Anders kunnen wij hier niet mee uit de voeten.
Meneer Lely.
Dank u, voorzitter. Ja, DIFTAR, gedifferentieerde tarieven, daar moeten we naartoe. En gelukkig heeft de wethouder al veel beter uit kunnen leggen dan ik uit kan, dat we een aantal dingen al nodig hebben om tot de cijfers te komen waar hier al tientallen keren om gevraagd is. En wij hebben gelezen uit het stuk, we investeren nu in een aantal apparaten dat wij die cijfers boven water kunnen krijgen. En dan uiteindelijk nemen we dan een evaluatie en dan pas gaan wij naar de tweede fase. Niet eerder dan die cijfers duidelijk zijn. Ik voel een bepaalde angst bij de indieners die eigenlijk onredelijk is. Het enige wat je zou kunnen vragen in mijn ogen is, stel nou dat nog niet alles duidelijk is, stellen we dan de tweede fase nog even uit. Dat is de enige reële vraag die erin zit. Bent u dat met mij eens?
Meneer, ja, kijk, er zijn meerdere indieners. Ik weet niet wie deze vraag wil beantwoorden. Meneer Ram?
Nou, daar wil ik graag op antwoorden, voorzitter. Want de heer Lely geeft aan dat het antwoord van de wethouder heel duidelijk is. Maar ik heb nog steeds niet gehoord waarom je een volledig DIFTAR-systeem moet voorbereiden om je cijfers in kaart te brengen. En het argument wat in ons achterhoofd speelt, want we hebben het over 2026, dan zit er een nieuwe gemeenteraad, dan zijn er verkiezingen geweest. Maar op het moment dat er in 2026 een evaluatie gedaan wordt en alles is al voorbereid op DIFTAR, ja, ik zie niet meer gebeuren dat er geen DIFTAR ingevoerd wordt. Punt. Dus ja, dit voelt echt als een evaluatie met een behoorlijk wasse neus.
Meneer Hoogheide.
Dank u wel, voorzitter. De gemeente Texel haalt nog steeds bedrijfsafval op. Daar zit een positieve kant aan. Want de positieve opbrengsten worden in mindering gebracht bij de afvalstofheffing die wij als particulieren betalen. Daar zit een positieve kant aan. Maar er zit ook een negatieve kant aan. Dat totaal wat aan bedrijfsafval wordt opgehaald, wordt in totaal aangeleverd bij HVC. Dus telt mee in aantal kilo's. Dus we moeten veel duidelijker kunnen traceren, hoe zitten die verhoudingen? Vandaar ik zeg, meten is weten.
Meneer Soyer.
Ja, meten is weten en dat gaan we dus typisch in fase 1 doen. Wat ik heel veel vreemd vind, is dat de hele tijd gezegd wordt, alles is voorbereid. Op één ding na. Het budget richt.
Zolang wij niet de toestemming geven om nieuwe vrachtwagens te kopen, komen ze er niet. En wat ik helemaal vreemd vind, het college moet stoppen met nadenken over serviceprikkels. Want ze mogen niks voorbereiden. Het budget voor dingen kopen hebben wij volledig in eigen hand. En er staat hier heel concreet en heel nadrukkelijk de keuze hoe het verder gaat, wat het gaat kosten en wie dat gaat betalen, dat hebben wij volledig in eigen hand. En in dit plan staat dat we die keuzes maken na het budgetrecht. Na de evaluatie. En tot die tijd is het budgetrecht volledig in onze handen en kunnen we alles wat geld kost tegenhouden. En ja, misschien kunnen we dan ook tegenhouden dat er een extern bureau weer ingehuurd moet worden om te evalueren. Dank u.
Mevrouw Visser.
Ik ben op zich niet zo heel technisch, maar ik heb begrepen dat er nu in dezelfde vuilniswagen vuilnis opgehaald wordt bij de woonhuizen, maar bijvoorbeeld ook het afval van de straatcontainers. Op het moment dat je de vuilniswagen zo inricht dat die de bak met een QR-code of streepjescode of wat voor code dan ook kan registreren, daarna de bak kan wegen, dan krijg je dus het systeem dat je kan besluiten om de vervuiler te laten betalen. Namelijk, je rekent af op het aantal kilo's. Het voordeel is ook dat je heel duidelijk kan maken wat is nou huisvuil en wat niet. Dus ik begrijp niet waarom je in fase 1 de investeringen en wat ook die voorbereiden op de DIFTAR niet zou willen doen als je wel wil weten wat het verschil is tussen huisvuil en overig vuil. Ze hebben die meetapparatuur gewoon al nodig in fase 1. Anders kun je nooit een onderscheid maken tussen huisvuil en ander vuil, tenzij de vuilniswagens heel inefficiënt ingezet worden, doordat ze niet gewoon de huidige routes kunnen rijden, maar de ene dag alleen huisvuil mogen en de andere dag alleen niet huisvuil. Juist door die investering in meetapparatuur en weegapparatuur en wat ook, kunnen we het grote onderscheid tussen huisvuil en overig vuil maken. Dus als je daar niet toe bereid bent, dan kun je net zo goed fase 1 ook niet starten.
Ik kijk rond. Is er iemand die nog wenst te reageren? Ja, meneer Hercules.
Ja, voorzitter, ik zie alleen maar van de indieners zie ik op betoog van mevrouw Visser vragende blikken. Maar ik vraag me dan af, hoe wil je dan gaan meten wat huishoudelijk afval is? Of toeristisch afval of bedrijfsafval? Wil je dat met emmertjes op een weegschaal gaan doen? Ik hoor graag van de indieners van dit amendement hoe zij dat voor zich zien. Hoe je kunt meten en dus kunt weten.
Meneer Rang.
Nou, voorzitter, dat meten is weten, dat is in de commissievergadering, zoals meneer Hercules ook weet, uitgebreid ter sprake gekomen. Op dat moment is er geen seconde gezegd, we moeten daarvoor die DIFTAR-investeringen, die DIFTAR-voorbereidingen voor doen. En richting mevrouw Visser, wij zijn geen voorstander van de invoering van DIFTAR. En als u bijvoorbeeld de Helderse krant van vandaag openslaat, dan ziet u ook waarom. Daar wordt niet eens DIFTAR toegepast. Maar als u ziet wat een ontzettende puinhoop het is op verschillende plekken in die stad, dat is niet wat wij met Texel voor ogen hebben.
Meneer Hercules.
Er komt toch een aapje uit de mouw. U bent gewoon tegen DIFTAR, daarom wilt u die tweede fase niet. Maar u wilt toch wel meten hoeveel huishoudelijk afval er is ten opzichte van toeristisch afval? En hoe dat verspreid is over het eiland. Hoe wilt u dat meten zonder meetapparatuur? U verbindt daar direct de differentiatie van tarieven aan. Ik verbind er alleen maar het aantal kilo's dat je bij een huis of bij een vakantiehuis of bij een bedrijf ophaalt aan. U kunt daar zelf ook beslissen of u daarna nog naar differentiatie in tarieven gaat. De vervuiler betaalt echt per kilo laat plaatsvinden. Of zelfs nu differentiatie in tarieven van een meerpersoons- of een enkelpersoonshuishouden. Maar je moet toch eerst echt weegapparatuur hebben en weten waar en wat je meet. U koppelt daar meteen DIFTAR aan vast. Hebben we nu ook DIFTAR, maar heel erg grof. Maar eerst moet je wegen om te meten en om te weten.
Meneer Ron.
Nogmaals, voorzitter. In de stukken wordt de combinatie tussen de apparatuur die benodigd is voor DIFTAR En het meten is weten wat er zojuist aangegeven wordt. Wat is huishoudelijk afval en wat komt van andere plekken? Dat wordt helemaal niet gelegd. In het hele artikel niet. Dus ons amendement is helemaal niet zo onlogisch daarin.
De portefeuillehouder.
Voorzitter, een paar opmerkingen. Er worden voorbeelden aangehaald van gemeenten waarmee ze wat moeite hebben met deze manier van afval inzamelen. 55% van de Nederlandse gemeentes, en dat zijn er 342, daar de helft van, hebben een DIFTAR-systeem. Dat kan geen slecht systeem zijn. Wij hebben in het ontwerp recycleplan proberen uit te leggen, voorzitter, en misschien is dat niet duidelijk genoeg gedaan, dat zelfs zonder fase 2 wij een hele hoop stappen moeten zetten en daar ook in moeten investeren om de serviceprikkel voor mensen te verbeteren, om te zorgen dat we precies weten welk afval waar vandaan komt, zodat we de bron ook kunnen belasten onder het motto van vervuilen betaalt. Ik vind het een hele vreemde gedachte die ik nou langs wil komen, dat het allemaal bedoeld zou zijn om DIFTAR mogelijk te maken. DIFTAR is wel het sluitstuk van het hele systeem. Niet voor niks zit er een knip tussen fase 1 en fase 2. Fase 1 is echt nodig om te investeren in meetapparatuur, in wagens, om te zorgen dat je de serviceprikkel en het verder optimaliseren van gescheiden afvalstromen tot stand te kunnen brengen. Dat evalueer je extern, onafhankelijk, en dan beslis je als raad van het voornemen om fase 2 dat recycletarief ook echt in te voeren, en in welke vorm dan en in welke mate, en of dat precies in 27 moet of misschien in 28 kan. Dat beslis je dan in 2026. En het is een hele gezonde, rationele beslissing om dat te doen als de goede gegevens op tafel liggen, en dat staat los van of daar een nieuw college komt of niet. Dus ik doe nogmaals een sterk pleidooi, een sterke oproep aan iedereen hier in deze raad. Maak het ons niet onmogelijk om de afvalstromen goed te scheiden, om te wegen, om te bepalen waar ze vandaan komen. Vertrouw erop dat die onafhankelijke externe evaluatie, zoals die in abonnement 2 verwoord was, dat u echt voldoende ruimte geeft om op dat moment te bepalen, zijn we ver genoeg? Moeten we nog wat tussenstappen zetten? Moeten we dingen aanpassen? Maar blokkeer het niet op deze manier. Ik heb u net nog een handreiking aangeboden. Wij kunnen nog onderscheid maken tussen investeringen die we sowieso nodig hebben om die fase 1 überhaupt op gang te krijgen. Er zullen ook investeringen zijn die, laten we zeggen, 90% te labelen zijn als investeringen om het recycletarief mogelijk te maken. Als u zegt, doe die niet, dan kunnen wij nog steeds goed op pad naar dat evaluatiemoment, dat externe onafhankelijk onderzoek. Dan kunnen we namelijk van slag. En dan, wat ik net al zei, dan sturen wij deze gemeente niet geblinddoekt en met handen op de rug opnieuw de afvalwereld in.
Ja, mevrouw van der Wetering.
Ik hoor een hele aantal goede argumenten, wethouder. Ik hoor u zeggen van, dan gaan we daarna de DIFTAR invoeren. Ik heb u nog niet horen zeggen bijvoorbeeld van, nou, stel uit die eerste fase komt naar voren dat we het eigenlijk heel goed doen en de DIFTAR helemaal niet nodig hebben. Als u die nou ook nog had gezegd, maar goed. Ik stel wel even voor om te schorsen zo meteen, om even met elkaar te overleggen.
Zullen we dat nu doen? Doen we. Korte schorsing. Ik heropen de vergadering. En ik vraag iedereen weer te focussen op de vergadering. En ik geef het woord aan mevrouw Van der Wetering, want zij vroeg deze schorsing aan. Gaat uw gang.
Ja, nou, we hebben met elkaar even samen gezeten en we hebben ons amendement als volgt aangepast. We brengen onze inzamelmiddelen en methodieken op orde en kiezen voor de optie aanpassen ophaalfrequentie als serviceprikkel. Dat is blijven staan. Met dien verstande dat alleen die middelen die essentieel zijn voor de meting in fase 1 worden aangeschaft. Dus uitgezonden de middelen die nodig zijn om het recycletarief in te voeren in fase 2. Nou ja, de evaluatie staat er al in. En dan is hij, denk ik, zo kort een beetje wat de wethouder aangegeven heeft. Maar ik denk heel kort wat wij ook willen. We willen gewoon niet te veel middelen nu al inzetten om te kijken waar het uiteindelijk naartoe gaat. Dat komt dan in fase 2.
Dank u wel. Ik kijk of er behoefte is om hierop te reageren. In ieder geval de kant van het college. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder.
Ja, voorzitter. Fase 1 is natuurlijk meer dan alleen metingen. Fase 1 is ook de serviceprikkel om dan wil ik dat even checken. Die dingen die nodig zijn om de serviceprikkel mogelijk te maken, die zijn wel mogelijk binnen deze definitie. Oké, dan is dat helder.
Zo helder dat u financiering daarvoor aanvraagt. Zo helder dat u wel de financiering bij ons moet aanvragen.
Meneer Kieft.
Voorzitter, de afvalstoffenheffing die u vaststelt, die wordt gebaseerd op de investeringen die nodig zijn om een aantal dingen te doen. Dus bij de vaststelling van de afvalstofheffing krijgt u die onderbouwing.
Ik dank u wel. Mevrouw Dros.
Ja, ik wil eigenlijk graag van de portefeuillehouder weten of hij wel kan leven met dit amendement. Zoals het nu geformuleerd is.
De portefeuillehouder.
Voorzitter, ik heb net gecheckt. Het gaat niet alleen over de metingen, maar we interpreteren het als alle investeringen die niet expliciet gericht zijn op het recycletarief, dat die mogelijk zijn. En al die investeringen die uitsluitend gericht zijn op het recycletarief, dat we die nu niet doen. En daar kan ik mee verder.
Meneer Lely.
Dank u, voorzitter. Ja, want dat was mijn vraag ook een beetje van dit is, wordt op een gegeven moment zo detailistisch dat ik me zat af te vragen wat verandert dit nou eigenlijk aan het oorspronkelijke plan? Maar ik begrijp van de wethouder dat het alleen wat investeringen wegneemt die anders alvast als voorbereiding van de DIFTAR werden gedaan. Is het sop de kool waard?
Mevrouw Visser?
Is het mogelijk om in het herziene besluit het woordje uitsluitend toe te voegen? Nou, bij die dus uitgezonderd de middelen die, en dan weet ik hem even niet.
Die uitsluitend nodig zijn voor het recyclen.
U doet een voorstel aan de indieners om nog een woordje toe te voegen. Wij toveren weer even het beslispunt. Waar wilt u het woordje uitsluitend toevoegen, mevrouw Visser?
Achter het woordje die uitsluitend nodig zijn om het recycletarief.
De tweede die, aan het eind van de voorlaatste regel. Ja. Ja, ik kijk even naar de indieners of dit. Ja, dit wordt een beetje hocus pocus. Ja, ik geef nog even het woord aan de portefeuillehouder. En anders gaan we toch weer even schorsen, jongens. Want we zitten nu amendementen te maken met z'n allen op een scherm. Ja, maar het is wel heel gezellig, maar het schiet niet erg op. Meneer Kieft.
Voorzitter, ik interpreteer het zo dat indien de Raad dit amendement aanneemt, dat de Raad niet wil dat op het moment dat het recycletarief niet doorgevoerd zou worden, dat hij met desinvesteringen te maken krijgt. Dat is precies wat u bedoelt.
Volgens mij is dat helder. Zijn die indieners akkoord met het toevoegen van het woordje uitsluitend? Het is overbodig, wordt gezegd. Ja. Mevrouw Dros.
Ik heb toch nog even een vraag voor alle duidelijkheid. Zoals het amendement eerst was, hebben we eigenlijk niet echt antwoord gekregen op hoe er daadwerkelijk gemeten kan worden. Met de wijziging nu in dit amendement kan er in ieder geval goed gemeten worden hoe de verschillende afvalstromen zijn. En dat, die garantie willen we natuurlijk in ieder geval hebben. Dat klopt, hè, wat ik zeg.
Ik krijg sterk de indruk dat dat een van de redenen is om dit op deze manier aan te passen. Ja.
Oké. Okay.
Goed. Dan stemmen we over het gewijzigde amendement. Meneer, met de stemverklaring, ja, zo meteen. Maar dan zonder het woordje uitsluitend, want dat hebben de indieners niet overgenomen. Dus het is het gewijzigde amendement zoals u het zojuist op het scherm gezien heeft. Is dat voor iedereen helder waar we over stemmen?
Ja.
Oké. Ik zie stemverklaring van meneer Soyer, van meneer Lely. Gaan we dat zo doen? Meneer Soyer, een stemverklaring.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb vertrouwen in het voorstel van het college en daarom geen behoefte aan dit amendement. Dus ik zal tegenstemmen.
Dank u wel, meneer Lely.
Dank u, voorzitter. Het zijn zoveel toeters en bellen. Ik heb geen vraag. Mijn vraag over het sop de koolwaard is niet beantwoord gekregen. Ik zal tegenstemmen.
Goed, dan gaan we nu stemmen over het gewijzigde amendement. Dat is met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen aanvaard. Dan komen we bij het voorstel zelf. Het geamendeerde voorstel zelf. Het voorontwerp recycleplan. Daarover kunt u nu stemmen. Dat is met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen aanvaard. Brengt ons bij het stuk 6 op onze agenda. De ontwikkeling van de haven van Oudeschild. Een slagvaardige en marktconform havenbedrijf. Dat was een hamerstuk, maar is een bespreekstuk geworden omdat daar een motie is ingediend door de VVD, Texels Belang, Hart voor Texel en D66. Dus mijn voorstel is om alleen die motie te bespreken. Want ik denk niet de behoefte is om de rest van het voorstel nog een keer opnieuw te bespreken. Klopt dat? Ja. Dan geef ik meneer Ran het woord namens de indieners.
Voorzitter, en ik heb op de klok gekeken, dus ik zal even heel kort de essentie van deze motie toelichten. Ik ga hem zeker niet voorlezen, maar ik wil de mederaadsleden vragen om vooral op het grijze kader te letten. En voor de rest staat er heel veel tekst. Maar we hebben nogal een drukke week gehad naast onze dagelijkse, of drukke 2 weken naast onze dagelijkse beslommeringen. En ik had gisteren de portefeuillehouder op dit onderwerp aan de telefoon, want meneer Albers had in de commissie een vlammend betoog om toch wel wat kaders mee te geven aan de kwartiermaker voor de haven. Ook dat zal ik niet herhalen. Dus ik vroeg de portefeuillehouder, als wij nog kaders mee willen geven, hoe kunnen wij dat dan het beste doen? Nou, de reactie van de heer Kieft was, dan kun je met een amendement komen. Maar dat was al heel erg kort dag. Dus we hebben een aantal van onze denkrichtingen op papier gezet. Maar vooral een motie geschreven met de oproep om, als de kwartiermaker eenmaal benoemd is, we toch nog een, hoe noem je het? Een kaderstellende opdracht te geven voor het ontwikkelen beleidsplan voor de haven van Oudeschild. Dus dat we daar met elkaar nog over kunnen praten in welke richting we de kwartiermaker kunnen oproepen om, nou, in onze optiek zoveel mogelijk out of the box te kunnen denken, om hem wat extra, hem of haar trouwens, wat een extra zetje in de rug te geven tegen, voor richting een mooie ontwikkeling in de haven. Zelfstandige haven.
Ja, dank u wel. Ik kijk even naar de portefeuillehouder. Heeft u behoefte om hierop te reageren? Gaat u gang.
Ja, voorzitter, voor alle duidelijkheid. De kwartiermaker krijgt een aantal kaders mee waarbinnen hij de juridische en de financiële en contractuele aspecten van een eventuele verzelfstandiging van de haven moet voorbereiden. Het advies van de werkgroep onder leiding van de heer De Lucht zegt heel expliciet, probeer nou niet in deze fase met een concrete invulling van activiteiten in de haven te komen. Ik interpreteer ook door de hoofdbeweging van de heer Ran dat het niet zo bedoeld is. Maar door wat u net zegt over die kaderstellende opdracht voor de kwartiermaker, maakt u mij toch wel een beetje in de war. Ik stel mij de volgende
zo voor. De kwartiermaker komt met een rapport waarin hij adviseert... op deze manier kunt u juridisch, financieel, contractueel de zaak ontvlechten. Hij zal daar ook een aantal voorstellen in moeten doen... hoe hij het college en de raad kaderstellend in positie brengt... in de relatie tot dat havenbedrijf. En dat is het moment, als u dat op uw tafel krijgt... waarin u kunt zeggen van, best havenbedrijf, als dat gaat komen... kijk even aan deze denkrichtingen die uiteraard naar voren gekomen zijn. Dus wat ik zeker kan toezeggen is dat ik deze motie... als die zou worden aangenomen, meegeef aan de kwartiermaker. Maar ik verwacht niet dat hij in zijn rapportage op de individuele suggesties... die erin zit, ingaat. Ik begrijp uit de hoofdwerk dat dat ook niet de bedoeling is... Dus ja, ik kan het meegeven aan de kwartiermaker met deze intentie.
Meneer Ram.
Dank, voorzitter. Ja, de achterliggende gedachte was ook dat niet alle partijen in de commissie de ruimte hebben genoten om wat denkrichtingen mee te geven. Dus dat we daar met elkaar nog een moment voor kunnen vinden. Dus u geeft aan, als u ter stemming gebracht wordt en aangenomen wordt, dan kunnen we daar op dat latere moment mee aan de slag. Dank. Dat is mij helder.
Mevrouw Dros?
Ja, ik wil graag reageren op deze motie. Volgens ons is hij compleet overbodig. Want dat kan eigenlijk al. Namelijk als die kwartiermaker komt. En die kwartiermaker die heeft juist de opdracht om dit goed naar voren te brengen. Dus wij vinden met het aannemen van die kwartiermaker voldoende gewaarborgd... dat er het een en ander naar ons terugkomt om dan vervolgens daarmee aan de slag te gaan. Dus wij gaan daar niet in mee.
Oké, okay, dank u wel. Meneer Hooghaarden.
Dank u, voorzitter. Het is niet meer als het positief willen meedenken met de kwartiermaker... en deze een lijstje meegeven dat hij zelf ter overweging mee kan nemen. En meer is het niet.
Meneer Hercules.
Ja, voorzitter, ik vind dat wij als raad wat afstand moeten nemen... en vertrouwen moeten hebben in die kwartiermaker. Op zich de oproep aan het college, dat is best een mooie oproep... om nog eens een keer als raad kaders te gaan stellen. Maar vervolgens lees je alle teksten... en dan staat erin dat er landbouwoverslag moet blijven... dat de visserij moet blijven, dat de rondvaartboten moeten blijven. Het enige wat er moet veranderen is dat het dok eruit moet... en dat er een drijvende steiger moet komen waar je flink dronken kunt worden. Dit is niet een kaderstellende rol die u zo aangeeft. Dit is gewoon houden wat er is. We willen alles houden wat er is, geen verandering. En ik denk dat u de ruimte moet geven als u echt... wil naar een onafhankelijk havenbedrijf en echt wil dat er iets aan wat positievere exploitatie komt, dan moet u zo'n kwartiermaker ruimte geven en niet al van tevoren zeggen, alle piketpaaltjes die er nu zijn, die wil in ieder geval meegeven.
Dank u wel. Mevrouw van der Werf.
Dank u, voorzitter. Ik wil even reageren op meneer Hercules, want ik wil graag het huisje bij het kuurtje houden. Ik heb niet gelezen, en het staat er ook niet in, dat het dok eruit moet. Dat staat er niet in.
Goed zo. Nee. Meneer Hercules.
Precies mijn punt. Al het andere staat er wel in, behalve het dok. En er staat dan een dronkwoord drijvende kader op.
Oké. Okay. Ik kijk rond. Is het daarmee voldoende over deze motie gezegd? Dan gaan we... Mevrouw Koot, kun je allemaal over het hoofd gezien? Gaat uw gang.
Ja, hoe sta ik erin? Interessant. ik denk dat ik... het meeste voel om de kwartiermaker gewoon zijn werk te laten doen... dat is iemand die ervoor ingehuurd is... die daar met verstand van zaken mee aan de gang gaat... en die zijn rapport uitbrengt. En ik denk dat dat het moment is waarop wij verder in de gemeenteraad... met elkaar gaan overleggen. Dus dan weet u hoe ik erin sta.
Fijn, dank u wel. Dan gaan we naar stemming. Stemmen we eerst over het raadsvoorstel... en daarna over de motie. Het is tenslotte een motie. Ja, het raadsvoorstel is nu in stemming gebracht.
Die is met algemene stemmen aanvaard. Dan de motie met de titel Maak de haven weerbaar en flexibel van VVD, Texels Belanghart voor Texel en D66. Die is met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen aanvaard. Dan zijn we bij agenda punt 7. De motie Hart voor Texel, Texels Belang, VVD, Texel, D66. Texel en CDA, Texel, stop met het uitwerken van die belevingsonderzoek, recreatie en toerisme. Wie van de indieners mag ik hierover het woord geven? Ik zie meneer Kooijman. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel. We hebben het er in de commissievergadering al gehad als een schot voor de boeg. Nou, er volgt nu een motie. Die wil ik wel, omdat die zo belangrijk is, wel bijna integraal voorlezen. Omdat we ook natuurlijk veel luisteraars hebben. Want alle inwoners op Texel hebben dat belevingsonderzoek op Texel gekregen.
Meneer Kooijman, ik vind het heel fijn, maar we gaan niet de hele motie voorlezen. Want die zit gewoon bij de stukken. Dus ook de mensen die thuis kijken kunnen gewoon alle stukken openen en zien. Dus alleen als er dingen echt gewijzigd zijn, dan vraag ik u om het voor te lezen. Maar anders dan wil ik u vragen om het toch een beetje te beperken tot een pitch over deze motie.
Dat is goed. Nou, dan houden we het bij een pitch. En die zal wat korter zijn dan het voorlezen van een motie, voorzitter. Wij vinden de mening van de Texelaars belangrijk. Maar we hebben ons kritisch uitgelaten over het onderzoek wat is gedaan. Wij vinden de enquête, hebben we ook al aangegeven, tendentieus. En ons bekruipt gevoel dat die insteek van die vraag ook negatief is. En dan de betrouwbaarheid. Zijn het tweede pijl is eigenlijk de betrouwbaarheid van de enquête. Omdat de enquête eigenlijk meerdere keren zou kunnen worden ingevuld. Wij hebben gezegd een slim persoon, maar je hoeft geen eens zo slim te zijn om meerdere keren in te vullen. Want achter de computer kun je dat gewoon doen. En een paar keer. En ik heb mensen gesproken die hebben 15 keer ook ingevuld. Dus dit geeft ons geen vertrouwen en de burger ook niet. En vandaar dat wij zeggen van nou, stop met deze enquête. Omdat er geen sprake is van een representatieve uitkomst. En het college had eigenlijk, vinden wij, aan de voorkant natuurlijk moeten voorkomen dat de inwoners meerdere keren die enquête konden invullen. Dus vandaar dat wij het college oproepen om direct te stoppen met dit belevingsonderzoek en verdere uitgaven te voorkomen en dus ook niet tot de uitwerking van deze enquête over te gaan.
Ik dank u. Andere indieners niet? Dan geef ik het woord, denk ik maar even aan de portefeuillehouder voor een reactie.
Voorzitter, toen de heer Kooijman iemand hoorde zeggen dat hij hem 15 keer had ingevuld, wat hebt u toen als raadslid tegen die persoon gezegd?
Dat was mij niet taak om er iets over te zeggen. Hij wilde alleen kenbaar maken, want ik zei een slim persoon, hij wilde alleen kenbaar maken hoe eenvoudig het was om die enquête 15 keer in te vullen. Het is niet aan mij om die persoon zeg maar daarop aan te spreken.
Voorzitter, dan verschillen wij van mening over de taakopvatting van een raadslid. Leest u de gedragscode er nog even op na, dat u niet moet interfereren in de uitvoering van besluiten door de raad. Dat is één, voorzitter. Twee is dat.
Voorzitter, ik wil daar een interruptie doen. De heer Kieft legt mijn woorden totaal verkeerd uit. En ik vind dit eigenlijk een beschuldiging aan mijn adres. Ik vind dat hij daarmee op moet houden.
Misschien is het goed als u zegt, hij legt het verkeerd uit, hoe u het dan uitgelegd zou willen hebben. Dat lijkt me dan goed om dat even te verhelderen. En dan vraag ik de portefeuillehouder om even te reageren op de motie.
Hij vindt dat het mijn taak is als raadslid om zeg maar een burger daarop aan te spreken. Hij heeft het woord interfereren in zijn mond gebracht. En dat ik eigenlijk bijna beschuldigend te werk ga, zeg maar. En dat vind ik dat hij dat niet tegen mij kan zeggen.
Oké. Okay. De portefeuillehouder vervolgt zijn betoog.
Voorzitter,